Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen. De werken van zijn goddelijke handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Naar aanleiding van het overlijden van kleine Joas van Sloten. Uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wekt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw. David hebt gezworen, Psalm 89, het 19e vers. We stellen ons vanmorgen met eerbied en ontzag voor de heilige wet van de Heere. Waarna we zingen uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. Vervolgens openen we het heilig woord van de Heer in het Oude Testament, in het boek der psalmen. En lezen we de 46e psalm. Dus we lezen psalm 46 na het zingen van psalm 62 na de lezing van de heilige wet van de Heer.
Al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden in hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën, laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelfde verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom den woningen der Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Scharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouw de doden, de daden des Heeren, de verwoestingen op de aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Den boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Scharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit deze 46e psalm. En dan het tweede vers, psalm 46, het tweede vers. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, hulp in benauwdheden. Gemeente, laten we gaan zingen uit de 46e psalm als inleiding op de prediking. Het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, sterkt als zij door droefheid kwijnen. En het derde vers, geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. De versen 1 en 3 van psalm 46, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zingen we Psalm 46, het vierde vers. De Heere, de God der legerschaar, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, het vierde vers, na het amen. Gemeente, we schrijven onder onze tekstwoorden de toevlucht van Gods kerk. En daarbij twee gedachten. Ten eerste, de benauwdheden in een wankelende wereld. En ten tweede, de veiligheid bij een onwankelbare verbondsgod. De toevlucht van Gods kerk. De benauwdheden in een wankelende wereld. En dan gaat het over het laatste gedeelte van het tweede vers, de benauwdheden. En ten tweede, de veiligheid bij een onwankelbare verbondsgod. Psalm 46, gemeente, is een van de psalmen waarvan we niet kunnen zeggen met grote zekerheid wat nu de context is van deze psalm. Wanneer is deze psalm gedicht? Al wijzen de meeste commentaren en voornamelijk ook de oude commentaren erop dat er een bepaald moment in de geschiedenis van Israël is geweest dat men niet anders denkt, toen moet die psalm gedicht zijn. Die geschiedenis vinden we terug in 2 Koningen 18 en 19. En ook in Jesaja 36 en 37. Dat deze psalm gedicht is in de dagen van koning Hiskia. Jongens en meisjes kennen die koning. Een jonge man, een jongetje nog, waarin de Heer in het hart is gaan werken. Dat hij vrucht mogen dragen in zijn leven. En hij is ook op jonge leeftijd ook koning geworden. Deze koning, Hiskia, die was koning over het tweestammenrijk. Jeruzalem en Judea. In een tijd dat Assyrië, ver in het noordoosten, al een wereldmacht was. 20 jaar voordat koning Hiskia koning werd, was het 10-stammenrijk in het noorden al door Assyrië verwoest. Van de hoofdstad Samaria vonden ze niks meer terug. En de Joden van dat 10-stammenrijk, die had de koning van Assyrië gedeporteerd naar het oosten. En tegelijk heeft die koning uit het oosten weer vreemden gedeporteerd naar het Noord-Israël. Dat deden ze om zo de inkomsten van het land veilig te stellen en zo absolute controle over het noorden van Israël te houden. En toch laat Assyrië vervolgens hun oog op Jeruzalem en Judea vallen. Terwijl iedereen in de wereld wist, er is niks te zoeken en Jeruzalem ligt op een hoge berg, een onneembare vesting. Maar waarom laten ze dan hun oog op Jeruzalem vallen? Dan komt de zonde van Hiskia naar voren. Het is de schuld van Hiskia zelf. Want Judea en Jeruzalem die waren wel schatplichtig. En ieder jaar gaven ze een kleine verplichting aan belastinggeld aan Assyrië. Maar nu had Hiskia het goud van de tempel afgehaald. En hij had het naar Assyrië gestuurd met de boodschap: hier is verder niks meer te halen. En de koning van Assyrië is wakker geschud. Als daar goud is, is er nog meer. En daarom heeft hij zijn leger gestuurd. Terwijl ze weten dat Jeruzalem strategisch niet in te nemen is. En dan die Assyriërs, dat is een verschrikkelijk wreed leger. Niets weerhoudt dat leger wat op hun weg komt. Alles wat op hun weg hun tegenstaat, vernietigen ze. En die berichten die bereiken ook de Judeërs. En die worden bang. Ja, daar blijven er nog wonen. Die denken als dat leger van die Assyriërs dichterbij komt, dan vluchten we wel. Maar een groot deel van de Judeërs die vluchten al naar Jeruzalem. Want in die stad op die berg, daar zijn we veilig, achter dikke muren. En waar koning Hiskia ook nog zijn leger heeft. En uiteindelijk komt generaal Rabsakee met zijn leger bij Jeruzalem. En slaat het beleg rond Jeruzalem op. En dan, gemeente, dan kan dat volk zich achter die dikke muren van Jeruzalem veilig voelen. Maar dan gaat het juist komen. Die generaal Rabsakee, die gaat voor de muur staan en die gaat het volk toespreken. Heel sluw, strategisch ook. Dat doet hij niet in het Assyrisch, dat doet hij in het Hebreeuws. Hebreeuws, zodat iedereen het op de muren en achter de muren het kan horen. En de bedoeling is, hij wil iedereen bang maken. En Rabsakee, die wil het vertrouwen in die veiligheid die ze denken te hebben achter die muren onderuit halen. We horen hem roepen, wat is dat nou voor vertrouwen waarmee jullie vertrouwen? Op wie vertrouwen jullie nou eigenlijk? Vertrouwen jullie op Egypte? Egypte, een wereldmacht in het zuiden, maar die door problemen in het eigen land de rest van de wereldpolitiek links liet liggen om eerst die problemen op te lossen. Maar Rabsakee die weet dat en die maakt ook Egypte daar belachelijk. Vertrouwen jullie nou op Egypte, zoals je leunt op een rieten staf. Een rieten staf met een scherpe punt eraan, dat we weten als we op een rieten staf gaan leunen, dan gaat het zeer doen en het gaat bloeden. Vertrouwen jullie nou zo op Egypte als een rieten staf? Levert alleen maar pijn op en bloed. Of vertrouwen jullie nou op God die jullie heren noemen? Vergeet het toch. Heeft die God waar jullie nou zo op vertrouwen onze legers in Samaria, in het noorden van Israël, jullie broedervolk tegen kunnen houden? Tegen kunnen houden zodat wij hier niet in Judea konden komen? Waar is nou die God van jullie? Waar is die God die ons zou tegen moeten houden? Waar zijn nou al die andere goden van al die volkeren die wij de Assyriërs hebben overwonnen? Trots, sarcastisch, tergend spreekt Rabsakee in het Hebreeuws. Zodat iedereen het op de muren en achter de muren kan horen hoe hij de God van Israël, de Heere, de verbondsgod van Israël belachelijk maakt. En dan ook nog met een dubbele tong van die generaal. Je kan wel naar koning Hiskia luisteren. Maar jullie zitten op rantsoen achter die dikke muren. Ik krijg alleen maar een stukje brood en wat water te drinken. Ik, mijn koning Sanherib, die heeft een land van koren, van brood, van olijven, olie en honing. Ik kan wel begrijpen, gemeente, als je dit hoort. En tegelijk op de achtergrond weet wat die Assyriërs allemaal hebben uitgehaald aan misdaden, oorlogsmisdaden. Als je weet wat ze allemaal hebben verwoest en dat levens voor hun eigenlijk niks voorstellen. Zou u dan niet bang worden? Zou jij dan niet bang worden? Weet dat dat grote leger daar achter die muur beneden in het dal ligt. Dat leger met het meest moderne materiaal van die tijd. Zou generaal Rabsakee dan niet goed bedoelen? Hij belooft een land van overvloed, van honing, van olijven, van wijn. Alles zit potdicht, zodat niemand binnen kan komen, maar één vijand komt er binnen. Je voelt als het ware de twijfel de stad binnenkomen, binnensluipen. Moeten we nou sterven of kunnen we nog goede vredesafspraken maken? Voelt u het, gemeente, de benauwdheid achter die muren krijgt grip op de harten. Deze dichter die weet hoe benauwd de situatie is. De dichter van deze psalm die weet, heel de wereld staat in brand voor het geweld van de Assyriërs. Maar deze dichter die weet nog een ding. Voordat de crisis begon, had niemand oog voor het werk van de Heer. Judea, Jeruzalem vertrouwde op de welvaart. Terwijl in het noorden het tienstammenrijk werd gedeporteerd, hadden de inwoners van Judea er geen oog voor. Hun leven ging verder. Ja, de offers rookten wel op het tempelplein. En naar het hart, of naar het uiterlijk werd de dienst van de Heere nog wel gevolgd. Maar het hart was er niet in. Anders had het volk al eerder tot de Heere geroep in schuldbelijdenis en ontferming. Want onze broeders uit het noorden zijn weggevoerd en het land daar is vernietigd. Heere, ontferm u. Maar dat lezen we niet. Jeruzalem en Judea, dat moet eerst in de crisis, in de benauwdheid gebracht worden, zodat ze stil zouden worden voor God. Kunnen we dat ons voorstellen, gemeente? Dat nu heel Judea, heel Jeruzalem voor die inwoners wankelt. Dat heel hun leven vastloopt en dat ze op zichzelf worden teruggeworpen. Zij dachten het goed voor elkaar te hebben, maar met het leger van de Assyriërs buiten de muren stelt hun leven dus helemaal niets voor. Een wankelende wereld. En wat een benauwdheden komen er op hen af. En daar, gemeente, ligt daar voor ons niet een les. Want misschien hebben we het niet eens in de gaten. Al die gevaren die ons bedreigen. Gevaren die er om ons heen zijn. Die we misschien 20 jaar geleden, 30 jaar geleden wel hebben gezien. Misschien ook wel van geschrokken zijn. Maar het leven kabbelde weer verder en we zijn de gevaren vergeten. Het leven gaat voor de wind. En het leven zonder de Heere gaat ook wel heel gemakkelijk. Moeten we niet eerst onze zekerheden kwijtraken? Wat moet er in jouw, mijn leven gebeuren? Dat we door de Heere wakker geschud worden. Want waar gaan wij nu heen met al die zekerheden die wij denken te hebben? Dat je van een op het andere moment alles kwijt bent. Misschien is het in uw leven gebeurd. Langer geleden, korter geleden. Dat de benauwdheid, de vrees toesloeg. Dan hoef ik alleen nog maar vanmorgen hier het sterven van de kleine Joas te noemen. Ene moment vreugde. Grote dankbaarheid. Dat werd vanmorgen in de consistorie nog opgemerkt. Ander moment in de diepte. En de vrees, het verdriet en de benauwdheid slaat om het hart. En misschien heeft u het zelf meegemaakt als ouders. Dat in deze week al dat verdriet weer naar boven is gekomen. Ja, ook als u ouder bent, op hoge leeftijd. En u teruggebracht bent naar het verleden met dat verdriet. Of dat u iemand kwijtgeraakt bent waar u zoveel van houdt, of heeft gehouden. Of dat er iemand in uw nabijheid te horen heeft gekregen. De dat hij zich moet voorbereiden op het sterven. En dat je diegene waar je zo van houdt ziet aftakelen. Omdat hij moet sterven. Of dat je, dat is dan weer op een ander terrein, maar ook in je bedrijf. De berichten de afgelopen weken hier op Urk. Vissers een kotter weg gaan brengen. Dat deed mij denken aan jaren geleden. Dat mijn vader stopte met de boerderij en de koeien weggingen. Het leven ging af van het erf, zo noemde hij het. Wat zal het dan voor een visser zijn als hij zijn kotter weg moet brengen? Benauwdheid die toeslaat. Of dat u zelf in die problemen zit. En dat je niet weet welke weg je moet gaan. Benauwdheid die je dag en nacht wakker houdt. Of in de gezinnen. Gezinnen dat je ziet dat je kinderen of kind een weg gaat die je niet zou willen dat hij gaat. Een weg bij de Heere vandaan. En je roept tot de Heere. En misschien als je ouder bent en het is al jaren geleden. Dat je je kind of kinderen in de wereld ziet staan en leven bij de Heere vandaan. Dat je het ook niet weet waar je het moet zoeken. In die benauwdheden. Benauwdheden die er misschien jaren al kunnen zitten, omdat je niet weet waar je het moet zoeken. En die vraag die dan overblijft, waarom, Heere? Heb ik me vergist? Of in het geestelijk leven dat het zo op je afkomt, dat het op je binnenste zelfs die stem klinkt, jij hebt geen heil bij God. Want jij bent zo diep gevallen door je zonde. Denk jij nou dat er nog voor jou genade is? En de wet van de Heere die komt zo massief op je af dat je weet, ik kan niet bestaan voor God vanwege zijn heilig recht. Alles klaag je in je leven aan en je weet niet waar je het moet zoeken. Degene die de Heere mogen kennen en vrezen, die weten. Duivel die staat vooraan om de fouten in je leven aan te wijzen. Om je zonde te benadrukken. Je hebt gezondigd tegen dat gebod en dat gebod en dat gebod. Gemeente, de duivel is de grootste aanklager die er bestaat. Hij is de grootste wetskenner in feite ook. Want hij weet precies hoe het in jouw leven ligt. En hij staat vooraan om je op de zonde te wijzen op het moment dat je benauwd bent. Want dat hebben we net gehoord, hoe generaal Rabsaké daar buiten de deur staat. En dan tegen Hiskia en heel het volk zegt, waar heb je nu op vertrouwd? Vertrouwd met je vertrouwen? Dat weet die duivel. Waar heb jij, waar heb u nou met je vertrouwen op vertrouwd? De duivel is niet eens alleen, want de wereld die weet ook exact wat er in ons leven fout zit. Ze weten feilloos aan te wijzen waar het niet deugt. Ze weten dan opeens ook de zonde bij naam te noemen. En dan kan je niet anders dan zeggen, duivel, wereld. Ze hebben ook nog gelijk ook. Mijn zonden die zijn zo groot en mijn vertrouwen was niet op de Heere. Juist op het moment dat ik zo'n verdriet had, zocht ik toch zelf een weg. Een weg bij de Heere vandaan. Geeft het geen benauwdheid, gemeente, als je zo zwaar en diep gezondigd hebt dat je niet meer weet waar je moet zijn. Dat houdt die 46e psalm ons vanmorgen voor. Ja, dat gelukkig niet alleen, want deze psalm juist laat zien waar we moeten zijn. Gaan we nu uiteindelijk met onze benauwdheid naar de Heere toe? Hiskia, die ging uiteindelijk naar de Heere. Zullen we zo horen. omdat de naam van de Heere gelasterd wordt, omdat de eer van de Heer in het geding kwam. Deze psalm die laat juist zien dat in dat diepste verdriet, in die grootste benauwdheid, waar je moet schuilen. Want, zegt de tekst, de Heer is een toevlucht en een sterkte. Als het ware, als die vraag klinkt, waar dan heen, zegt Psalm 46, tot hem alleen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De veiligheid bij een onwankelbare verbondsgod. Koning Hiskia die zit in zijn paleis en die weet hoe benauwd het volk is geworden. Dat de twijfel de stad is binnengeslopen en grip heeft gekregen op dat volk. En alles wat ze horen en zien brengt ze nog dieper in de benauwdheid. Dan zou je nu zeggen, Hiskia stuurt boodschappers erop uit om bij de bondgenoten bij Egypte hulp te gaan zoeken. Val Sanherib of Rabsakeh in het zuiden aan. Maar dat doet Hiskia niet. Hiskia die doet heel iets anders. Hiskia die scheurt zijn kleren. Die trekt een jute zak aan. Rouwkleding trekt hij aan. En waar gaat hij heen? Hij gaat naar het huis van de Heere, de tempel. Hij gaat zich in het huis van de Heere vernederen vanwege de schuld die hij als koning op zich heeft geladen en de schuld van het volk. Met die jutezak laat hij zien dat hij onwaardig is voor het aangezicht van de Heere. In een houding van rouw en verdriet gaat hij naar de tempel, naar het huis van de Heere. En dan neemt hij ook nog iets mee, jongens en meisjes. Hij neemt brieven mee. Want die generaal Rabsakeh, die is zo slim geweest, die heeft ook brieven geschreven in het Hebreeuws. Die heeft hij bij de poort van Jeruzalem afgeleverd. En die moest een bode naar Hiskia brengen. En daar kreeg Hiskia het hele verhaal ook nog op schrift. En die brieven neemt hij mee. En wat doet dan Hiskia? Dan gaat hij naar het altaar. Het altaar, dat midden pontificaal op dat tempelplein staat. Dat brandofferaltaar, waar alles spreekt van zonde en schuld. Waar spreekt van de verzoening van de zonde. Alles spreekt daar bij dat brandofferaltaar van de wet van God. Alles wat tegen hem en het volk getuigt. Want ze hebben gezondigd tegen de Heere. En het is op die plek dat Hiskia die diepe schuld belijdt en de situatie waar ze in zijn terechtgekomen. Dat hij moet belijden dat het door hem, door hun zonde en ongerechtigheid, alle zekerheden zijn kwijtgeraakt. Hiskia die smeekt of de Heere nog zijn oren zou willen openstellen, of hij nog zou willen horen naar zijn smeekstem, want de nood is groot. En Rabsakeh die generaal die tergt, die tart de levende God door hem belachelijk te maken. Uw naam, o God, wordt daar gelasterd. Er blijft niets anders voor Hiskia over om de toevlucht te nemen. De Heere die zegt, de dichter die zegt, de Heer is een toevlucht. Jongens en meisjes die kennen wel het Muiderslot, misschien zijn jullie er wel eens geweest. Dat is het enige kasteel in Nederland nog, een authentiek kasteel. 4 torens, muren, ophaalbrug, gracht eromheen. Dat je zo die loopbrug overgaat, die ophaalbrug, en dat je achter die muren veilig bent en de ophaalbrug omhoog. Maar zo was het in Jeruzalem. En op die muren, daar stonden in Jeruzalem nog wachters, boogschutters met scherpe ogen, die feilloos de vijand konden raken, scherpschutters. 'S'nachts stonden daar soldaten met hele goede oren op, zodra ze wat geluid hoorden, dat ze alarm konden blazen en dat het leger in actie kon komen. Zo werd de omgeving in de gaten gehouden. En als die vijand dichterbij kwam, dan werd er dus op die hoornen geblazen. Overal hoorde je dan alarm, alarm. En overdag dan wist men in de weide, als men daar aan het werk was, van er komt gevaar. Dan konden ze dus nog de toevlucht nemen, verschuiling zoeken achter de muren. Deuren dicht, ophaalbrug omhoog. Ja, maar daar zit niet in dat het volk veilig is. Ja, ze zijn veilig, maar waar zit het er dan in? Gemeente, de dichter die laat hier heel het licht op de Heere God vallen. God zelf is de toevlucht waar geschuild mag worden. God zelf is de toevlucht die beschermt. God zelf, in het huis waar hij woont, daar mogen mensen die angst hebben, de armen, de verslagenen, vergeesten, die voor het woord van de Heere beven, die mogen daar hun toevlucht zoeken. Degenen die acht geven op het alarm dat de vijand eraan komt, die nemen de toevlucht bij de Heere. Ze hebben de stem van de Heere gehoord. En daar gingen ze schuilen. Maar daar staat er in de tekst, hij is ook de sterkte. Hij is een toevlucht en sterkte. Nou gemeente, en daar in dat woordje zit nog een grote diepe laag. Als er nu onder dat volk iemand was die vreesde voor zijn leven omdat hij onopzettelijk iemand had gedood. En dat hij nu diegene die bloedwraak wilde nemen achter hem aankreeg, die mocht naar de tempel toe, die mocht naar het altaar toe. En op dat altaar, dat grote altaar, daar zaten vier runderhoornen. En als hij die vastgreep, dan was hij veilig. Dat was nou zoals Jesaja zegt in hoofdstuk 27 vers 5 van zijn profetie. Of hij moet mijn sterkte aangrijpen, die zondaar. Hij, die zondaar, zal vrede met mij maken. Vrede zal die zondaar met mij maken. De sterkte aangrijpen. Om veilig te zijn, dan komt er vrede, zegt de Heer. Die zondaren die kunnen alleen bewaard worden omdat God in het midden van die stad is. Omdat God in het midden van die stad woont. In dat huis, achter de brandofferaltaar. In het heilige der heiligen. Daarom zal die stad, waar de zondaren mogen schuilen, nimmer wankelen. Want God is een toevlucht en een sterkte. Dat geeft veiligheid. Dat geeft pas rust. En nu zegt er een jongen of een meisje die zegt, ja maar, dominee, hoe kan dat nou? De Heere die woont toch in de hemel? Dat is helemaal waar. Maar in het Oude Testament woonde de Heer ook op aarde in een huis. In de tempel stond een huis. Als je binnenkwam had je eerst het brandofferaltaar, dan had je het wasvat en daar had je het huis van de Heer met het heilige en het heilige der heiligen. Het heiligdom van de woningen van de Allerhoogste waar deze psalm over spreekt. En in het heilige der heiligen daar stond de ark van het verbond. Die gouden kist met die twee engelen die met hun gezicht naar het verzoendeksel keken. Onder dat verzoendeksel, daar lag de wet van God. Dan had je het verzoendeksel. En op die plek, boven dat verzoendeksel, onder de vleugelen van die twee engelen, daar woonde de Heere. Daar had hij zijn troon. En op één dag in het jaar, dan mocht die hoge priester twee keer het heilige der heiligen binnen, op de grote verzoendag. Dan nam hij een schaal met bloed. Dan liep hij daarheen, Dan schoof hij het gordijn opzij. Dan pakte hij met zijn hand dat bloed en hij sprenkelde het 7 keer op de ark van het verbond en 7 keer voor de ark van het verbond. Er werd bloed geworpen tot verzoening van al de zonden. Er werd bloed geworpen naar het hart, naar de troon van de Heer. En waar kwam dat bloed vandaan? Die hoge priester die kwam van de voorhof waar het brandofferaltaar stond. Dat altaar wat geofferd werd voor de zonde en voor de schuld en de ongerechtigheid. Daar vloeide het bloed van de dieren tot verzoening van zondaren voor het aangezicht van de Heere. Dat altaar wat spreekt van de wet van de Heere. Dat altaar dat zegt en aanwijst dat de mens, u, jij en ik, kwaad hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Die wet die spreekt dat je niet kan bestaan voor de Heer. En dan zegt er iemand, is het dan alleen veroordeling? Ja, gemeente. Van onze kant wel. Want de mens heeft alles verzondigd. Maar de Heer, die woont in het heiligdom. Die woont in het heilige der heiligen. En waar die zonder zou moeten sterven, voor eeuwig omkomen, daar stroomt het bloed der verzoening. En rook het altaar van de offers der verzoening. Dat kunnen wij niet begrijpen. Gaan we toch nog even terug naar het moment dat Hiskia dan die tempel binnenkomt. Ik zei het u al, waar ging hij heen? Hij ging naar het brandofferaltaar. En misschien zegt er nou iemand, ja maar waarvoor gaat hij dan niet naar het heilige der heiligen? Want dat is de troon van de Heere. Dat zouden wij denken, maar koning Hiskia is geen leviet. Dus hij mag niet eens in het heilige komen. En hij is geen hoge priester, dus hij mag helemaal niet in het heilige der heiligen komen. Hij neemt de toevlucht bij dat brandofferaltaar met zijn zonde, met zijn schuld. Het is op die plek dat hij aan de voorkant van dat altaar die brieven die Rabsakeeën hem had gestuurd neerlegt. Want achter het altaar, waar dat rook omhoog gaat, daar achter woont de Heer. En het is bij dat altaar dat hij neerknielt. Het is bij dat altaar dat hij gaat bidden. O Heere, God van Israël. Let u op. Voor het altaar. Dat hij roept. God van Israël, u die tussen de cherubim woont. Gij zelf, gij alleen, zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe Heer uw ogen open en zie, hoor de woorden van Sanherib. Die deze, dat is de koning van Assyrië, die Rabsakeeën dus in zijn naam heeft geschreven. Die Sanherib laat horen om u de levende God te honen. En dan gemeente bidt hij. Nu dan Heere onze God. Verlos ons toch uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heer, alleen God zijt. Hier smeekt Hiskia om bewaring. Hier smeekt Hiskia om het ingrijpen van de levende God. De Heere die alleen God is, die zetelt op de troon van de ark van het verbond. En weet u waarom nou die plek zo belangrijk is? Omdat de Heere dan vanaf zijn troon, door de rook die van dat altaar opstijgt, dat bloed wat daar stroomt, neerziet op Hiskia in zonden en schuld. En Hiskia weet, alleen door dat offer kan de Heere mij, die zondige koning, in genade aanzien. En gemeente, u mag misschien die lijn al zien. Hizkia neemt de toevlucht in het huis van de Heere tot het altaar. Het is die plek van offeranden. Het is juist die plek die spreekt totaal van Jezus Christus alleen. Alles in de tempel spreekt van de komst van de Heer Jezus Christus. Maar dat brandofferaltaar des te meer. Want het is Christus die die weg in het heiligdom heeft geopend. De apostel schrijft in Hebreeën 10 vers 29. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus op een vers en levende weg. Welke hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Jezus Christus. Die heeft de ophaalbrug naar beneden laten gaan. De ophaalbrug tot de toevlucht en de sterkte die de Heere is. Die weg is open gegaan. Niet vanwege iets van ons, maar vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Omdat de Heere door het rook en het bloed van het offer van Jezus Christus op Golgotha, toen hij stierf onder het recht van God, onder de wet van God, een zondaar kan aanzien. Daarom, de Heere ziet allereerst zijn eigen lieve zoon aan. Heer Jezus, waar u, jij en ik zouden moeten omkomen. Vanwege onze zonde, vanwege onze schuld, heeft hij een verse levende weg geopend. Tot de toevlucht, tot de sterkte Gods. Zo kon Hizkia naderen. In die schuldbelijdenis. Dat hij niet anders kon om daarheen te gaan en de toevlucht tot hem te nemen. En leest u maar met me mee, gemeente, in Psalm 46. Wat de dichter dan gaat zeggen. Daarom zullen wij niet vrezen. Vers 3. Al veranderde de aarde haar plaats. Al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Dus heel de schepping zou veranderen. Daarom vrezen we niet, omdat de Heer een toevlucht en een sterkte is. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Als heel de schepping gaat spreken, de Heer is een toevlucht en een sterkte. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem en de aarde versmolt. De Heere der Ischaar is met ons, de God van Jacob is een hoog vertrek. Jacob, de God van Jacob, de dichter laat hij horen, de God die naar een bedrieger heeft omgezien. Zo ziet hij om naar ons. Kom aanschouw de daden des Heren die verwoesting op aarde aanricht. Maakt de Heren alles stuk? Verwoest de Heer het? Hij verwoest het zondige. Hij verwoest zijn vijanden. Want hij doet de oorlogen ophouden tot aan het einde der aarde. En de boog verbreekt en de spies aan twee slaat en de wagens met vuur verbrandt. En dan komt het gemeente, laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Heel deze wereld zal buigen onder de voet van de Heer. Hij regeert, hij is de toevlucht en de sterkte. Dan sluit hij af, de Heere, er is schaar is met ons, de God van Jacob is een hoog vertrek. Proef het, gemeente. Dat alles laat het heiligdom zien. Alles laat zien en spreekt dat de Heere een toevlucht en een sterkte is in de grootste benauwdheden. Maar het kan zijn dat je met die vragen zit, ken ik dan mijn schuld genoeg? Moet ik nog dieper kennis daarvan krijgen? Ik heb al alles tegen van de wet van God. Mijn hart is zo hard en mijn hart wil niet eens verbroken worden. Hoe moet dat toch? Ik roep al zo lang tot de Heer, hij hoort mij niet. Je zo bent vastgelopen en worstelt met die vragen. Dat je wel van je schuld af wil, maar je weet niet hoe je, wat je moet doen. Deze dichter zegt het. Zegt het, ga dan naar die hemelse toevlucht en de sterkte. En dan zegt er weer iemand, ja maar hoe kom ik dan in dat heiligdom? waar de Heere woont. De Heere wil een hulp zijn. Heeft u daar niet zijn woord voor gegeven? Is het niet, gemeente, dat heel het woord van de Heere zegt, volg nu het bloedspoor. Bloedspoor. Vanaf Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie. Heel de wet van de Heere spreekt van het bloed van verzoening dat je moet volgen. Maar de psalmen, deze psalm, andere psalmen en de profeten, ze spreken toch allemaal van de komst van de Heer Jezus Christus. Gemeente, er is geen Bijbelboek in de Bijbel die niet priemt als een wijzende vinger richting de levende Christus en de levende God om daar te schuilen. Dominee Koolbrugge die merkt op bij deze tekst. Het is net als kuikens bij moederkip. Op het moment dat er gevaar dreigt. U kent dat beeld, die kuikens die wat op het erf aan het bezig zijn. En moederkip die laat één kirretje horen. En je ziet al die kuikens onder moederkip wegduiken. Daar zegt Koolbrugge van, leef nou zo dicht bij het woord. Op het moment als het alarmsignaal klinkt, dat je zo schuilt bij de Heer. Het woord wijst ons die verse en levende weg welke Christus heeft ingewijd. En begrijpen we de wegen van de Heer niet in ons leven. En krijgt dat verdriet grip op het hart. De Heere die wijst, er is een weg van genade bij de Heere. En dan gaan we nog even terug naar Psalm 46. Misschien is het u net opgevallen dat ik één vers niet genoemd heb. Het zesde vers. Het einde van dat zesde vers. Daar staat, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Weet u wat er gebeurde op die morgen? Toen Hiskia weer naar huis was gegaan, na het gebed. De engel des Heren ging uit in die nacht en sloeg in het leger van Assyrië 185.000 man. Moet u zich voorstellen wat het op die muur is geweest toen die wachters daar stonden en ze zagen het ochtendgloren komen en ze keken daar op het kamp van de Assyriërs. Ziet, die allen waren dode lichaam. In die nacht kwam de Heere voor zijn eigen eer op. En de Heere die sprak tot de Assyriërs. En ze moesten sterven. En nu de lijn doortrekken. Hoeveel te meer is het gebeurd met Pasen? Dat bij het aanbreken van de morgen stond. De Heere God zelf neerdaalde. In dat grote mysterie, in dat hij zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, opwekte uit de dood. Toen de zonde gerechtigheid ging schitteren voor zondaren. De dood, de duivel verslagen. In het verleden 185.000 gestraft. De paasmorgen werd het leven aangekondigd. Weggeopend tot de toevlucht en de sterkte. Dat op Pasen de Heere God voor zijn eigen eer opkwam in de opwekking van zijn eigen zoon. Zal er duisternis en benauwdheid in jouw leven komen? Of is er duisternis in uw leven? De Heere wil de morgenstond doen laten aanbreken. Hij wil helpen in de benauwdheden. Zo was het voor Hiskia, zo was het voor al de inwoners van Jeruzalem. Voor de armen, verslagenen van geest en die beven voor het woord. Dat de Heer u uit de benauwdheden wil helpen. En dan zegt de tekst. Dan zegt die dichter. Het is krachtelijk bevonden. Het is door hen heen gegaan. De dichter heeft die toevlucht leren zoeken. Toen de Heilige Geest de situatie in zijn leven liet horen. Het alarm in zijn leven afging. Dat hij kan zeggen, de Heilige Geest heeft mij getrokken. Naar hem die de toevlucht en de sterkte is. Het is de Heilige Geest die hem over het bloedspoor heeft getrokken om bij het altaar te schuilen. En zo is die dichter gekomen in het huis waar de Heere der Scharen woont. De hulp in benauwdheid. En dan nog iets opmerkelijks, gemeente, waarin zoveel genade ligt. Jongens en meisjes, is die dichter nou alleen op het tempelplein? Nee. Wat zegt die dichter? God is ons een toevlucht en een sterkte bevonden. Hij is niet alleen. Hij heeft meerdere gezien die benauwd zijn. Benauwd vanwege hun zonden en schuld. Die in hun toestand de toevlucht hebben gezocht. Dat ze niet anders in die benauwdheden konden dan de hand uit te strekken. En de horen van het altaar vast te grijpen. En de toevlucht tot de Heere te zoeken. Dat leerde de Heilige Geest toen en dat wil de Heilige Geest nog steeds leren. Het leven van zondaren, dat hij door het woord van de Heere het alarm laat horen. Dat je om zal komen, voor eeuwig om zal komen, als je niet de toevlucht bij de Heere hebt gezocht. Dan zal het eeuwig donker worden. Dan zal de nacht van duisternis aanbreken. Maar het is de Heilige Geest die zondaren trekt van alle kanten. En ze allemaal brengt op die ene plek aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Krachtig bevonden in benauwdheden. Matthew Henry die zegt er zo prachtig bij. Gaat de morgenster op. Let op, want de zon der gerechtigheid is dichtbij. En die mag schijnen in het hart van een zondaar. Nahum, ook een van de profeten, heeft het gezegd met die nadruk op de sterkte. De Heer is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem vertrouwen. Krachtig bevonden in de benauwdheid. Dat de Heere zondaren kent. Dat hij ze roept. Dat hij ze lokt. Kleine kindjes. Jongens en meisjes. Jongeren. Hij roept in ieder gemeente. Die roepstem gaat uit. Is het dan nog donker in uw leven? Hoor dan het alarmsignaal van de God die zondaren roept. Die God die ook zijn kinderen die zijn afgedwaald weer terug wil brengen. Hij roept toe dat je de toevlucht en de sterkte mag nemen. Tot Christus alleen. Waar dan heen? Waar dan heen, gemeente? Ga tot Jezus Christus alleen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dwars door de benauwdheid heen mag het klinken dat u een toevlucht en een sterkte bent. Heere, wilt u dan ook in de harten geven dat degenen die niet dichterbij durven te komen, het toch mogen leren om de hoornen van het altaar vast te grijpen. Om terug te vallen op de sterkte die u bent. Heere, geeft u dat in het midden van de gemeente. Geeft u dat, Heere, waar verdriet is, waar rouw is. Benauwdheid die we, als we die weg zelf niet zijn gegaan, amper kunnen indenken. Maar geeft u het, Heere, dat bij u mogen schuilen. Voordat die eeuwige donkere nacht aan zou breken. Dat die zon der gerechtigheid mag schitteren in het leven. En dat we voor u, de drie enige God, leren buigen. Heere, dank voor wat u heeft gegeven in dit uur. Dat in alle rust en vrede dit evangelie gehoord mocht worden. En wilt u het met uw zegen bekronen. Wees u met het werk van de zondagschool die vanmiddag bijeenkomt geven. En wat nodig is, de leiding om te wijzen op de Heere. U de Heere, die een toevlucht en een sterkte is. Wees een woord om te spreken. En legt u het zelf dan maar aan de harten van de kinderen. Ga met ons, Heere, en geeft u zo ook vanmiddag hier, dominee van Heteren, wat nodig is om het woord te bedienen. Sterk hem, Heere. Dat bidden we u alles. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 118, het zevende vers. Psalm 118, vers 7 is de slotzang.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.